Gemeente van Christus, iedereen, van de jongste tot de oudste hier in de kerk, maar ook anderen die buiten dit kerkgebouw zullen meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Van Binnendijk uit Stadskanaal. Woensdagavond om 8:00 is er weer Bijbelkring in de Roeping. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. En voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 28, vers 5. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. Hij is mijn sterkte en schild in het strijden. Ik vertrouwde op hem. Hij hielp me uit dat lijden. Die springt mijn hart van juichend stof en zingt des allerhoogsten lof. Een loflied op de hoorder van onze gebeden en redt uit de benauwdheden. We doen dat met de woorden van vers 5 van Psalm 28. En we wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar u zich ook bevindt een gezegende dienst.
Onze hoop en onze verwachting is aan de avond van deze dag in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was, die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn Vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we dus voortzetten met het zingen uit Psalm 134, daarvan alle drie de versen. Loof, loof nu aller Heer en Heer, gij zijne knechten geeft hem eer. Psalm 134, 1, 2 en 3. We willen vanavond ons geloof beleiden met de woorden van Nicea. Daarna zingen we uit Psalm 22, de versen 13 en 14. Er staat trouwens wat hele ouderwetse woorden in, vooral het woordje eerlang, vroeger. Of eigenlijk vanaf vroeger tot aan nu toe. Een beetje ouderwetse woord, maar als je dat weet, dan zingt het ook net iets anders. Psalm 22, 13 en 14, als wij ons geloof beleden hebben. Ik nodig u uit in jouw hart met mij aldus te beleiden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan, overeenkomstig de schriften. Opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En we geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige algemene apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Mensen, zullen we samen bidden om de leiding van Gods geest in luisteren, spreken, zingen, belijden. En laten we bidden voor God. Trouwe God, uw hemelse Vader en onze Heer Jezus Christus. Wat bijzonder dat we zo vanavond hier weer samen kunnen komen, hier in Wilnis, in de kerk. Uw huis, uw plaats. Plaats van gebed, plaats van belijden, van zingen. Plaats van stilte, van inkeer, van overdenken. En net als we dan zo zingen over dingen die ver buiten dit kerkgebouw plaatsvinden. Een beetje ouderwets uitgedrukt misschien toen we begonnen te zingen. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Maar als we dat nu vanavond als heel modern gaan invullen. Sharm el-Sheikh. Morgen. Alle wereldleiders daar samen. Op een plaats waar we van niet direct zullen zeggen de wildste volken en de blindste heidenen. Maar als het nou eens zou gaan om u. Niet om bevrijding van nog eens 28 gijzelaars. De doden terug te geven, de lichamen. Maar om te spreken over bekering. De laatste drie woorden die we zongen. Tot hem bekeert. Zou dat indruk maken? Wij weten het niet, Heer, u weet het. Maar wat zou het anders zijn? Als wij allen tot u zouden keren en werkelijk u de lof zouden geven. Het komt u toe. Aanbidding, lof en prijs. Heer, en dan nog, onze woorden schieten altijd tekort. Ons lied is onvolmaakt om klank te geven en woorden te geven aan wat u toekomt in uw heerlijkheid. En wat heeft u de afgelopen week ook weer voor ons willen betekenen? Er te zijn, er te zorgen, ondanks vragen, ondanks noden, ondanks verdriet, ondanks onzekerheid die misschien ons leven is binnengekomen. Misschien zijn we bij de huisarts geweest, misschien hadden we een onderzoek, misschien een rapportage, misschien een briefing. En we werden weggezet op een manier die ons pijn deed of verdriet deed of zorgen gaf. Heer, wat kan er in één week veel gebeuren? U weet ervan. En degene die het betreft weet het ook. En toch, Heer, zijn we hier. Mogen hier in uw huis zijn, mogen op afstand meeleven, meeluisteren, meegeloven. Laat ze ook deze dienst vanavond ook staan in het teken van het zien op u, Heer Jezus, die gekomen bent. Niet alleen in de nieuwe bedeling, in het Nieuwe Testament, als wat we zojuist beleden hebben als vlees geworden mens. U was er al vanaf het begin. Dat mochten we leiden in fotum en groet. U bent die God die alle macht hebt gekregen. U bent gekomen om uzelf te ontledigen, alle macht af te nemen, tot in volle schaamte aan het kruis te hangen. En Heer, het is een vernedering geweest, een afschuwelijk gezicht. En toch was dat het wat u teweeg bracht om ons weer tot koningskinderen te maken. Tot u bekeerd, teruggekeerd bij de Vader, terugkomend in het Vaderhuis. Heren, laat het zijn dat dat ons hartsverlangen mag zijn. Ondanks alle dingen die gebeuren op dit moment, alles dat onze aandacht afhangt, het huiswerk morgen, de opdracht op school, je werk, je nieuwe baan, wat dan ook. We zijn er maar druk mee en dat mag. Tot op zekere hoogte. Maar een dag als vandaag die wij heiligen en ons stilzet, mogen ons richten in de stilte van de avond op u. Heere, wie bent u? Wie bent u voor uzelf? En vanavond de vraag, wie bent u voor ons? Wilt u het duidelijk maken in de verkondiging, maar ook in het lied. En laat ze ook deze avond, dit uur samen, juichen tot uw eer. Voor de kinderen, de jongeren, de ouderen, de alleenstaanden, de gezinnen. U kent ons en u weet ons te vinden. Spreek ons maar aan, Heer, op de plek waar we zitten en staan om Jezus wil. Amen. Gemeente uit het Oude Testament willen wij het boek Jozua opslaan, hoofdstuk 5. Jozua 5, vers 1 tot met 15... We zijn ongeveer precies 40 jaar verder na dat er 12 jonge mannen zijn gaan verspieden in dat vreemde land Kanaan. Het had zo mooi kunnen zijn in 3 maanden tijd weg uit Egypte, gelijk in je nieuwe land. 3 maanden, hè? Over de karavaanroute van Cairo, hè, de Nijldelta voor u gezien, de andere kant op natuurlijk, de Nijldelta naar zo, naar het oosten, naar het noorden. En het werd 40 jaar, 40 rampjaren zou je eens kunnen zeggen. En nu zijn we 40 jaar verder opnieuw aan de grens van datzelfde Kanaan aan de oostkant van de Jordaan. Als je als Jood spreekt over aan deze kant van de Jordaan, als je het Oude Testament leest en het staat aan deze kant van de Jordaan, is altijd westelijk. Bij ons, hier. Als je zegt van die kant, dan zei je altijd aan de oostkant, Jordanië. Je merkt een klein beetje in de schriftlezing. Zij staan aan die kant, Jordaan. En daar aan de overkant ligt Jericho, de vlakte van Jericho. En daar staat een en ander te gebeuren. Maar dat komt wellicht een andere keer. In ieder geval hoofdstuk 6 en 7. We gaan nu kijken wat er op een kort moment, ik vermoed zo tegen de avond, gebeurt met één. Jozua 5 vanaf 1, toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaanieten aan de zee, hoorden dat de Heer het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart wegsmolt van angst en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. Dat is vandaag niet anders, hè? In die tijd zei de Heer tegen Jozua, maak u stenen messen, besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. En voor het geval dat je met name de mannen en de jongens hier even denken, wacht even, dat kan nooit twee keer, dat klopt. Biologisch gezien kun je maar 1 keer besneden worden en ik mag aannemen dat we weten wat dat is. Ik kom er uiteraard zo op terug en de schriftlezing gaat erop door. Er wordt maar 1 keer besneden, alleen het heeft nooit plaatsgevonden, dus het moet nu zeker gebeuren. Dat is even de essentie van vers 2. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Het hele volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, de strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, dus in die 40 jaar, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen, die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Ze hadden niet naar de stem van de Heer geluisterd. Daarom had de Heer gezworen aan hen, dat hij aan hen het land dat de Heer aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat ze er vooruit hadden, want ze hadden hen onderweg niet besneden. Nou, dat is nu wel duidelijk, denk ik. En het gebeurde toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat ze op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Kun je je voorstellen, het is een stukje hygiëne wat meespeelt. Je krijgt koorts, duurt ongeveer 7 dagen en dan ben je ook weer vanaf. En dan gaan ze verder. Verder zei de Heer tegen Jozua, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld en daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Dat de Israëlieten in Gilgal een kamp hadden opgeslagen, hielden zij Pascha op de 14e dag van die maand in de avond op de vlakten van Jericho. Ze aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. Het manna hield de volgende dag op, nadat ze van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan. Ik stop wel even, want het volgende gedeelte wordt onze tekst. Heel bijzonder, hè? Misschien lees je het voor het eerst. Je komt daar bij die grens aan, dan gebeuren die dingen. Voorhuiden besneden, doop, Pascha, avondmaal. En dan houdt het manna op wat hen 40 jaar gevoed heeft. Dus ook de hemel geeft antwoord. Dat betreft het volk. En nu gaan we naar vers 13, 14 en 15 kijken, waar iets bijzonders gebeurde. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie. Er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei, nee. Maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig, is kadosh. En Jozua deed dat. Tot zover de lezing van Gods woord en ook als het ware de tekst, het laatste gedeelte waar we in het bijzonder op willen gaan letten. Gemeente, laat als inleiding op de verkondiging ging uit Psalm 24, 1 en 4, dat doen we uit Weerklank. Weerklank 24, 1 en 4. Wij direct naar het aanhalen van de verkondiging uit Psalm 135, 1 en 12 zingen. Psalm 135, 1 en 12. Ik weet niet wie er van u ooit in Israël geweest is. De vraag misschien niet meer te stellen. Sommigen wel, sommigen niet. Maar ja, de één stad er is die er toch altijd wel weer bovenuit springt, die we allemaal kennen, behalve Jeruzalem uiteraard, is de stad Jericho. Jericho ligt zo'n beetje net aan de kop van de Dode Zee, de weg, moet ik even andersom kijken, denk ik vanuit West-Jeruzalem, dan heb je daar Jericho, dan gaan naar het zuiden, volgen de Jordaan. De laatste plaats zo tegen Jordanië aan. Naar het noorden gaat de Jordaan in, Galilea, naar het zuiden gaat naar Eilat, de woestijn in. Jericho op een kruispunt. Sowieso bekend omdat het volgens zeggen de oudste stad ter wereld is. En tegelijk, en dat is ook al een heel opmerkelijk detail, Jericho ligt het laagst op aarde. Ik weet niet hoeveel meter, als je vanaf Rotterdam rijdt naar, wat is het, naar Gouden, heb je op een gegeven moment aan de linkerhand, bij die fabriek staat een zuil. Er staat een NAP-pijl en dat is gewoon min 675, het diepste punt van Nederland. Ik geloof 675, als ik het goed heb. Jericho, hoe laag, waar het is. 229 meter onder de zeespiegel. En de Dode Zee ligt natuurlijk nog lager. 229 meter. Als je alleen maar met de auto gaat, van Jeruzalem naar Jericho is prima, maar teruggaan zeggen ze altijd pas op je versnellingen, want je motor wordt heet. Het gaat echt steil omhoog. Dus dat is best wel een enorme, hè? Een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho, is de gelijkenis. Daalde af na, nou dat weet je wel als je er geweest bent. Jericho. Eerste stad die veroverd moet worden. Daar komt daar het volk van de Hebreeën uit de woestijn, vanuit Jordanië, aan de grens van Canaan. En voordat ze dat land dus binnengaan, we hebben het al wat gelezen, gebeuren daar drie opmerkelijke dingen. Ik zou willen zeggen vanavond drie letterlijk of figuurlijk grensoverschrijdende dingen. Allereerst wil ik maar kort over zijn, alle jongens en mannen die in de woestijn geboren zijn, zijn nooit besneden, zeg maar ongedoopt. Ik maak maar even die vergelijking, dat is wat makkelijker. Ongedoopt, u behoort het volk Israël, maar eigenlijk zijn ze niet onder het verbond, als je het zo bedenkt. In feite, nooit besneden, vraag me niet waarom, ik weet het niet. 40 jaar strafmaatregel vanwege dat ongeloof toen Jozua en Caleb uit Canaan terugkwamen met die andere 10. En Jozua en Caleb zeiden, we gaan het redden, God gaat het redden. En die andere 10 zeiden, no way, gaat niet lukken, geen vertrouwen. En dat volk is weer teruggekeerd, de woestijn, en 40 jaar in die woestijn, in de Negev, in de Sinai, waar ze ook geweest zijn. Niet mooi, niet fijn. God sluit een verbond, een nieuw verbond met een nieuwe generatie. Dat is bijzonder, dat is het eerste. Tweede wat mij opviel bij het lezen, avondmaal in de vlakten voor Jericho. Er wordt Pascha gegeten. En wat erbij verbonden is, dat, het is me eigenlijk nog nooit opgevallen. Ik heb vanmorgen nog even een gesprek erover. Ik heb nooit geleerd wanneer het manna ophield. En nou lees ik het voor het eerst. Het manna houdt na 40 jaar op, vlak nadat ze het Pascha gegeten hebben, in het zicht van Jericho. De hemel sluit zich, wat betreft het eten. Ook een belofte, voortaan zul je eten van ja, de grond die jullie gaan veroveren. Je moet wel wat voor doen. Je zult zelf moeten gaan bebouwen. Maar het wordt jullie grond en je zult vruchten eten van jouw grond. Niet meer uit de hemel, maar vanuit de aarde. Tweede belofte. Maar vooral op letten is dat derde wat er gebeurt. Niet bij het volk. Die laten we los vanavond. Dat rust, slaapt in de tent, maar we kijken naar Jozua. De leider, de nieuwe leider die is aangetreden. En dan had het spannend, Jozua 5 is natuurlijk het begin van zijn, ja, van zijn carrière, mag ik het zo even onaardig zeggen. Zijn leiderschap. En of het nou gaat over een president of een nieuwe dominee die komt. Er komen altijd vragen bij ons van, wat is dat over een? Hoe gaat hij het doen? Doet hij het zoals wij verwachten? Loopt hij mee in de tredpaadjes? Gaat hij het anders doen? Wat kunnen we verwachten? Is hij net als de vorige? Nou, als de vorige niet goed deed, dan wordt dit ook niks. Als de vorige het wel goed deed, denk je, nou dat valt weer mee. Hoe gaat hij het doen? Voor elk wat wil, of voor vaart hij een eigen koers? Het wordt dus anders. Jozua is geen Mozes. Mozes heeft dat volk geleid. 40 jaar lang mag Canaan niet binnenbrengen, mag het volk niet thuisbrengen. Jozua krijgt deze taak om het volk thuis te brengen. Denk je, nou ja, dat zijn de laatste loodjes. Makkie, easy peasy, toch? Gaat hem lukken. Wacht even. Nieuwe leider? Hoe gaan ze dat doen? Want dat land moet nog wel veroverd worden. Jozua was er eerder, ik zei het net al, maar het wordt nu anders. Toen verspieding, nu verovering. Niet tijdelijk, maar blijvend. En de grote vraag die daar, zeg maar, onuitgesproken boven die zinderende woestijnlucht hangt, is met twee woorden. En bijna elke puber gebruikt die vraag bijna dagelijks. Hoe dan? Dat is ook mijn vraag wel eens hoor. Hoe dan? Hoe gaan we dit doen? Hoe moet dit? En dat is een hele goede vraag. Dan mag je best stellen die vraag. Niet uit laksigheid omdat je geen zin hebt. Hoe dan? Ga je huiswerk doen? Ja, hoe dan? Yo, help even. Hoe dan? Dat is ook zo'n weghouwtje. Nee, hier staat echt de vraag van... Oké, deze opdracht komt, maar hoe gaan we dat doen? Hoe moet dit? Wat kunnen wij? Wat kunnen wij niet? Hoe gaan we het aanpakken? En zo komt God op dat juiste moment, voordat ze overgaan, naar Jozua toe. En dat brengt ons bij dat toch wel merkwaardige tekstgedeelte waar we vanavond het accent bij leggen. 3 versen uit het Oude Testament, maar wat daar gebeurt, is diep ingrijpend. Hemels licht straalt ineens in de avond van de woestijn. Ziet een beetje voor je gemeente, jongelui, kinderen. Er staat daar een leider, een strategisch leider. Een 40er nu, iets ouder natuurlijk, 52 denk ik. Misschien nog wel wat ouder. Neemt de situatie op, terwijl hij daar in de verte de muren van Jericho zit opdoemen. Muren zo breed. Ik heb er een klein stukje van gezien in 88, toen ik daar die opgraving mocht kijken. Lady Canyon heeft dat opgegraven stukje, maar dan zie je die toren. Het ligt lager, ik kijk nu naar beneden. Het lag ook een beetje daar lager. Die torens, die muren, er kunnen wagens met paarden over die muren rijden. Nou, dat is niet niks. Torens van 10 meter hoog. En toch anders dan 40 jaar geleden is de strijd nu onvermijdelijk. En de situatie is ook anders. Jozua heeft soldaten, Jozua is een strateeg, hij gaat plannen. Hoe ga ik dit aanpakken? Maar het belangrijkste, Jozua heeft Gods belofte. En dan zouden wij nu zeggen, nou dominee, kun je amen zeggen, want... Hij is er klaar voor. Hij is er klaar voor. En toch niet. Volk heeft avondmaal gevierd. Verbond met God is vernieuwd. Ze hebben van de vruchten van het land mogen eten. Alles voorbereid en toch. Niets kan Jozua voorbereiden wat er die avond gaat gebeuren. Want Jozua krijgt nu persoonlijk met God te maken. En niet om interessant te doen dat ik gestudeerd heb, maar dit is even iets waar ik gewoon even naar moet kijken om het taal eigen te voelen. Ik heb net even bij de schriftlezing al even wat gehaperd bewust, maar nu lees ik in het Hebreeuws wat er staat. He, zie je Jozua staan en ineens gebeurt er wat en wat staat er dan? Waar je saal in nou, hij slaat zijn ogen op, waar je aar en hij kijkt, wie is. En kijk nou, daar staat een man. Waarom 3 keer? Waarom moet je 3 keer zeggen, hij keek. Hij keek nog eens. Hij zag. Of is het juist de strategie? Ik denk dat hij hier alles mee te maken heeft. Het is dus geen humor van de Bijbelschrijver. Heb ik nog even gedacht. Beetje overdrijven. Kijk nog eens. Nee, eigenlijk staat hier. In een voetnootje, die schrijf ik bij. Jozua heeft het verspieden nog niet verleerd. Hij kijkt op. Hij ziet. En hij focust. Hij maakt zijn blik scherp. Daar staat iemand. Dus hij slaat zijn ogen niet neer. Hij schrikt niet. Is niet bang. Loopt niet terug. Hij gaat kijken. En dat is trouwens een heel mooi Bijbels. Hoe alle woorden zijn Bijbels uit. Maar dat hinné, hè. Als God Samuel roept. Neem maar eens mee. Hinnéni. Hinnéni. Wij zijn hier. Of hinnéani. Hier ben ik. Dat is het mooiste antwoord wat je God kunt geven. Als God je roept. Ik laat verder rusten vanavond. Zou te ver voeren. Als God je roept. Samuel. Hinnéni. Hinnéni. Zie, hier ben ik. Hier ben ik. Zien. U ziet mij. Ik zie u. Jozua ziet. Wat ziet hij dan? Ja, een man. Zwaar bewapend. Zwaard in de hand. Onbeweeglijk. Een mysterie. Een raadselman. Zeker. En Jozua zelf, een strijder, loopt op hem af met die vraag. Begrijpelijk in zijn situatie, maar mijn eerste gedachte vanavond, onze eerste gedachte... De vraag is fout. De vraag is verkeerd. Wat is zijn vraag? Heb je meegelezen? Ben jij voor ons? Of ben je voor hen? Voor de tegenstander? Nou, dat is een vraag op het schoolplein. Dat is een vraag bij een vergadering in de kerkraad. Dat is een vraag in de politiek. We moeten nog gaan stemmen, hè? Voor wie ben jij? Wat ben jij er voor één? Sta je aan onze kant? Sta je aan hun kant? Bekennis kleur, laat eens zien wie je bent. Laat me zien. Dus Dat is veiligheid, hè? Vanuit ons willen we weten waar mensen staan. En zeker wij Hollanders willen heel graag alles in hokjes indelen, hè? Ben je van de hervormde kerk, van de PKN, en ben je hier? Wat voor een ben jij er? Ben je voor ons, ben je tegen ons? Er zijn zoveel conflicten in de wereld sowieso, in onze samenleving op dit moment. Dat je soms echt de draad kwijtraakt. Ben je nou voor of tegen de vrouw in het ambt? Nou, de CGK, een paar maanden geleden, ruzie. Ben je nou voor of tegen Israël, de rode lijn? Moet de overheid wat doen? Gevaarlijk, hè, vanavond. Zo op de valreep van morgen. Ben je er voor of tegen? Immigrant in de VS, moet ze eruit of erin? Voor of tegen 5% extra defensieuitgaven in Nederland? Ja, hallo. Ja, waar sta je nou? Waar sta jij nou? Trouwens, niet nieuw hoor. Ben je nou voor Apollos, of voor Paulus, of voor Cephas? Voor wie ben je? Dominee die of dominee die? Het lijkt oer-Hollands, maar het is wereldwijd. Waar sta jij? En misschien is de onderliggende vraag, hoe kom ik hier nou het beste mee weg? Jozua loopt die man tegen het lijf. Vraagt op de man af, voor ons of voor hen? Maar dan het antwoord. De vraag is begrijpelijk, maar het antwoord is bizar. Beetje vreemd, heel vreemd. Een verkeerde vraag, zei ik. Omdat Jozua niet inschat aan wie hij die vraag stelt. Wie is die man voor hem? Wij weten het nu. We konden het meelezen. We zagen die hoofdletsel staan en we gingen het al een beetje invullen. Wist Jozua niet. Maar het antwoord, hè? Een vreemde vraag, een verkeerde vraag met een schokkend antwoord. Wat is het antwoord? En dat kun je nou in het Nederlands niet vertalen. Staat er als tekst? Nee. Buitenlanders vinden ons soms wat bot. Even tussendoor. Buitenlanders vinden ons wat bot, maar ook heel direct. Ik heb eens een Japaner horen zeggen, wij kunnen op 1000 manieren nee zeggen. Dat is een dirigent die in Nederland kwam werken. Hij zei, jullie Nederlanders, is ook wel fijn hoor. Jullie zeggen gewoon nee. Klaar. Niet beleefd, niet bot, niet vriendelijk, niet onvriendelijk. Gewoon nee. Alleen hier staat er wat anders. Ik stel af en toe wel eens twee vragen, soms aan mijn zoon of aan een ander. Kom je nou morgen of kom je vandaag? Ja. Kom je nou vanmorgen? Ik stel twee vragen. Daar kun je nooit één antwoord op geven. Het is of morgen of vandaag. Oh. Ben je voor ons? Of ben je tegen ons? Antwoord. Nee. In het Hebreeuws staat het er iets duidelijker. En ik zou het eigenlijk, laat ik het Engels voorbeeld maar gebruiken, want dat is een duidelijk voorbeeld. Eigenlijk zou je moeten zeggen neither. Of Amerikaans neither. Not either. Geen van elk. Het is geen ja en het is geen nee. Geen van beide. En dat moet Jozua verrassen. Vreemd antwoord. Is er dan dus een derde partij in het spel? Wij hier, zij daar. Wie ben jij? Aan welke kant sta jij dan? Verkeerde vraag. Want er is een derde partij. Die man tegenover hem is ook niet maar een gewone man. Het is een soldaat, een strijder, zwaard is aan. Dat ziet Jozua ook wel. Een tough guy, zouden we zeggen. Een stoere kerel. Maakt indruk. Maar gemeente, misschien is het goed om hier een klein stukje uitleg te geven hierbij. God heeft, ik heb het ook bewust even die inleiding. En ook Nicea heeft het ook heel duidelijk aangegeven. Wie is Jezus nou? Daar kunt u heel veel over zeggen. Wat zegt Nicea? God uit God. Licht uit licht, herinner je het nog? Waarachtig God. Engelen zijn geschapen door God. Engelen zijn geschapen wezens, ze zijn bij God, maar ze zijn niet zelf God. Conclusie, onder de streep, je mag ze niet aanbidden. Je mag ze niet aanbidden. Niet op je gezicht gaan, niet door de knieën gaan, niet aanbidden. Behalve die ene. Die we vanavond zien. In het Oude Testament heet hij de Malach Adonai, de engel des Heren. Die verschijnt aan Manoach, die verschijnt aan Gideon, die verschijnt aan Abraham, die verschijnt aan deze en dan weer aan die. Wie is hij? Voor velen een mysteriefiguur, maar we kunnen zeggen, dat is nou de Heer Jezus in de gestalte van het Oude Testament. Bethlehem, dat ligt nog ver vooruit. Kindje, vlees, man geworden, mens geworden onder ons. Dat ligt in de toekomst. Hier is hij al aanwezig. En verschijnt hij. En hem past wel aanbidding. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daarom begon ik vanavond bij uitzondering mijn votum en groet. Vul je wel even op, hè? Dat is een beetje langer dan normaal, hè? Die gebruik ik nooit. Is je opgevallen? Die hele uitgebreide, die Heer is, die levend maakt, zeven gezen. Dat is Hij in de gestalte van het Oude Testament. Moet je wel zien. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes, als voorbeeld. Johannes de discipel was heel vertrouwd met Jezus. Alle 12 natuurlijk, maar Johannes, de geliefde discipel, die lag ook in het laatste avondmaal. Je zit niet aan, maar je ligt aan. Die lag ook, hoe staat het er, aan de borst van Jezus. Dus zo dichtbij als mijn hand. Zo vertrouwd was Johannes met Jezus. En dan zijn we, wat is het, 40, 50 jaar verder. Dan is deze jonge Johannes een oude man. Zit op Patmos en dan ziet hij Jezus. En dan schrikt hij zich haast dood. Hij schrikt voor de verschijning van Jezus in zijn heerlijkheid. Dus je kunt vertrouwd zijn met iemand. En diezelfde persoon heeft zoveel overwicht ineens in zijn heerlijkheid. Nou, iets daarvan zien we ook bij Jozua. Deze man die daar voor hem staat, die Jezus is, kun je dus niet vragen aan welke kant staat u? Dat is bizar, dat kun je nooit vragen. Aan welke kant staat u? Dat is de meest vreemde vraag. Doe me denken aan de oorlog tussen het noordelijke en het zuidelijke in Amerika. Wat is het, 2-3 uur geleden? Tijd van Abraham Lincoln. En toen zei iemand tegen Abraham Lincoln, wat is het toch een voorrecht dat God aan de kant van de Unie staat. De Unionist, hè? De Unie. En toen gaf Lincoln het opmerkelijke antwoord, dat is helemaal niet belangrijk. De vraag is of wij aan de kant van God staan. Nou, daar kun je eens over nadenken. Waar staan wij nou vanavond hier in Wildernis? Aan welke kant staan wij? Van wie ben jij er een? Durf je bij God te gaan staan? Niet vanzelfsprekend. Aan welke kant sta ik? Tweede wou ik letten, gemeente, bemoedigende verschijning. Jozua, we zeiden het al, heeft Mozes opgevolgd. Heeft de zegen weliswaar meegekregen. De Heer zou hem niet verlaten, met die belofte ging erheen. Maar één ding ontbrak hem. God was wel aan Mozes verschenen. In de brandende braambos, dat is ook een soort roepingsvisioen. Een soort legitimering van zijn leiderschap. Op Horeb is God aan Mozes verschenen. Heeft hij 40 dagen en nachten gebleven. Nou, dat is natuurlijk iets bijzonders. God en Mozes. Het volk zag dat van verre. Maar Jozua kan het niet zeggen. Kan als het ware niet zeggen, mijn leiderschap is ook gefundeerd in het feit dat ik God gezien heb. Tot vanavond. Tot die avond. De grens van Jericho. 80 jaar later klinken dezelfde woorden die ooit aan Mozes klonken. Herhaling in de Bijbel. Doe je sandalen uit, de grond erop je staat is kadosh, is heilig. Nou, ik heb ze ongeveer, ja dat kan ik wel zeggen, ik heb ze ongeveer op dezelfde grond gestaan, maar ik bedoel het niet verkeerd, omdat het is gewoon woestijnzand. Beetje oranjeachtig, hè? Jordanië, Jordaan daar, Israël daar, ik stond in Jordanië uiteraard. Wat maakt grond nou heilig? Dominees willen ze nog wel eens een keer zo in de wandelgang bij de koffie. Ja, die kansel, hè? Die vierkante meter heilig grond. Ik had ooit een dominee horen zeggen toen ik nog 12, 13 was. En ik dacht, nou als ik dominee word, niet lachen hoor. Dan doe ik elke keer onderaan de kansel mijn schoenen uit. Hoop ik wel dat het geen gaten in mijn sokken zitten, maar misschien een stukje heiligheid, want die kan. Ah jongens, het is gewoon hout. Wat is heilig? Wat maakt iets heilig? Wat maakt iets heilige grond? Daar waar Jezus komt. Dat wordt heilige grond. En je hoeft niet letterlijk je schoenen uit te doen. Ik heb ze nooit uitgedaan trouwens hoor. Je hoeft ze niet letterlijk uit te doen. Even tussendoor vanmorgen, ik heb dezelfde preek vanmorgen ook gehouden, kun je wel begrijpen, maar wat pakken kinderen op? Op het moment dat ik dit zei, ik zal niet zeggen wie dat deed, dan gaat ook maar niet navragen, als een jochie van 4, je ziet hem aankomen, hè, trok zijn schoen uit en liet hem zo op de grond vallen, plok. Wat pakken kinderen op? Ja, de preek pak ze niet op, maar hij liet wel zijn schoen vallen. Hij zei, de dominee zegt, heilige grond, schoen uit. Mooi hè? Even gewoon een kind, die het niet snapt, maar het wel begrijpt. Jozua doet die schoenen uit. Dat klonk bij Mozes ook. God is in ons midden. Dat betekent dat hij gaat luisteren. Dat betekent dat er eerbied over je komt. Dat betekent dat je ook klein wordt op je blote voeten. Kwetsbaar in de woestijn. Daar sta je dan. Kwetsbaar. En tegelijk sterk in overgave. Wat bijzonder. Hij hoort hem spreken en hij doet het. Hè? Laatste woorden van ons schriftlezing. En hij deed dat. Waarom? Omdat hij luisterde. Ik weet niet of jullie op huisbezoek wel eens iets horen. Dat soms wordt het wel eens gezegd op huisbezoek. Van nou, tegen een ouderling of tegen een dominee. Dominee, ik heb God nog nooit horen spreken. Heb je het wel eens gehoord? Of heb je het misschien zelfs wel eens gezegd of gedacht? Ik heb God nog nooit horen spreken. En dan zegt de dominee, wel vanaf de kansen dat de Heer door de mond van de dominee spreekt. Is natuurlijk wel waar, zit iets in. Maar persoonlijk God horen spreken. Ik snap die vraag. En toch is het een hele ongemakkelijke vraag. Ik zou er een andere vraag tegenover willen stellen. En dan zou je op huisbezoek bij spreken. Maar dan ga je met mijn kalf ploegen, maar dat mag. Zou je weer de vraag kunnen stellen. Ik hoor je zeggen dat je God nooit gehoord hebt. Maar heb jij dan ooit wel eens goed geluisterd? Want misschien sprak God wel. Maar je hebt het gewoon niet gehoord. Je hebt het niet willen horen. Die oude psalm, hè? Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Hè? Ja, die dingen hangen je wel aan je zijkant van je schedel, maar doe er ook wat mee. Heb je ook Gods stem gehoord? En dat hoeft niet op een bijzondere manier. Kan ook door je buurman zijn of iemand in de klas. Ineens hoor je iets en je denkt, dit is niet normaal, dit lijkt haast. Precies. Zou God nu iets mij duidelijk willen maken? Heb ik ook goed geluisterd? En misschien moet ik de Bijbel wel opnieuw leren lezen. Misschien moet ik de Bijbel anders leren lezen. Een kleine tip, misschien heb ik het ooit eerder gezegd in een preek. In mijn studententijd had je ook zo'n Bijbel van Jongbloed. En je hebt de Oude Testament in het Grieks en het Hebreeuws. En je leest dat, maar het zijn gewoon letters. Zwarte inkt op wit papier. En het zegt me niks. Het is gewoon een boek. Ik heb met mezelf afgesproken in de stille tijd. Als ik de Bijbel ga lezen, voor zover mogelijk, wil ik hem zo lezen alsof God vanmorgen alleen tot mij spreekt en iets te zeggen heeft. En natuurlijk, je kunt van alles inlezen, dat snap ik ook wel. En met geslachtsregister kun je ook zeggen, ja, wat heb ik eraan? Tuurlijk, leg maar even opzij. Maar hoeveel teksten en woorden in de brieven, in de psalmen, die zeggen, die hebben iets met jou te maken. En dan ga je toch, ik tenminste, de Bijbel persoonlijker lezen. Dat bedoel ik met luisteren. Heb ik God ook gehoord? Wat wil hij zeggen? En niet elke tekst is elke dag even spreken, dat snap ik ook. Leg het dan maar naast je neer. Luister naar God. Ga anders de Bijbel lezen en je zal het ook anders verstaan. En zo is de Bijbel ook bedoeld. De Bijbel te lezen voor jezelf. En zo God ontmoet in heiligheid en majesteit. Diezelfde God die Jozua tegemoet kwam, komt ook mij vandaag tegemoet. Hij was gisteren en vandaag en morgen is hij dezelfde. Vind ik altijd zo mooi, hè? Ik kan niet zeggen, dat is iets van vroeger, dat is van mijn opa en oma. En die waren er blij mee, die gingen naar de kerk. En wat heb ik daar vandaag aan? Er gebeurt al zoveel in de wereld. Nee. Die God van Jozua en die God van Abraham, die God van mijn opa en oma, spreekt ook nog door deze generatie. Mijn generatie en de komende generatie. Hoe dan? Hoe dan? Hoe luister ik? Op blote voeten. Jozua komt erachter dat deze man anders is. Geen gewone engel, maar hij laat zich aanbidden. Nou, dat kan er maar één zich toe-eigenen. Hij spreekt als God en hij verklaart de grond heilig. Dat doet een engel nooit. Dat doet alleen God. En hoe is zijn naam? Aanvoerder van de hemelse legermacht. Vind ik heel bijzonder. Vaak ik dacht vroeger altijd van Jezus, goed, en de Vader en de Zoon. En daarnaast hebben we natuurlijk dat hele leger nog. Maar hij is aanvoerder. En ik zag pas een reel voorbij komen. Dan zal de jongelui misschien wat meer aanspreken aan reel. Het was een Amerikaanse reel. En ik werd even stilgezet. Als Jezus aan het kruis hangt. Zo werd het dan geschreven. Het was misschien een beetje invulling. Maar als Jezus aan het kruis hangt. Dat al die legioenen engelen daar in de hemel. Waar wij spreken op het puntje van een stoel zaten. Of klaar stonden bij de hemeldeur. Om op één wenk naar de hemel, naar de aarde te komen, om hem te verlossen. Hun aanvoerder, hun koning hangt daar aan het kruis. Stonden klaar. En Jezus zei geen woord. Jezus liet ze daar om ons. Die Jezus staat hier voor Jozua. Ik ben de bevelhebber van het hemelse leger. Ja, als je met hem nou aan je kant hebt om zo Jericho binnen te gaan, zou het wel eens kunnen lukken. Alleen hij komt niet voor Jericho, hij komt niet voor Israël, hij komt voor Jozua persoonlijk. Het gaat niet om het vallen van de muren van Jericho, Jozua, het gaat erom dat jij valt. Dat jij valt. Alles wat nu nog gaat gebeuren, doe je door mijn kracht. Gemeente, voordat hij vijanden kan overwinnen, moet Jozua eerst zichzelf overwinnen. Zijn verwachtingen, zijn angsten, zijn verleden, geldt ook voor ons allemaal. We hebben soms te dealen met ons verleden, met dat rugzakje die we meedragen. Dat moet veroverd worden. Voordat Jozua leiding kan nemen in Kanaan, moet God leiding krijgen over zijn leven. Ook nu, in die persoonlijke ontmoeting. Want het is niet Jozua's strijd, het is de strijd van God. En dat komende oorlogsplan, hoofdstuk 6, gaat erop door, hoofdstuk 7, je kunt er een andere keer nalezen. Die laat iets bijzonders zien. Geen zwaarden, geen tanks, geen aanvalstorens, geen drones, geen F-35's. Wat dan? Hoe dan? Marcheren, lopen, musiceren, zingen en roepen in geloof. De meest bizarre oorlogsstrategie die er toch won. Dat gaat straks met Jericho gebeuren. Lopen, musiceren en geloven. De strijd is van God. Laatste gedachte, gemeente, heel kort. De juiste houding. De houding van Jozua, hij valt niet letterlijk gelijk plat, want hij heeft een bloedneus. Hij valt op zijn aangezicht, hij gaat door de knieën, gaat plat liggen in de woestijn. En hij maakt zich dus klein. Kleiner kun je niet worden, hè? Dus niet de foetushouding, maar plat liggen. Plat liggen, dat is totale onderwerping. En in de Bijbel staat vaak een beetje ouderwets woord, verootmoedigen. Verootmoedigen. In de groep 4 en 5 zegt de juf en de meester, altijd moet je even het woord in stukjes knippen, hè? Dan zie je het wat beter. Verootmoedigen, even oot, oot. Als ik zeg, ik neem je in het ootje, ik weet niet of je die uitdrukking kent, ik neem je in het ootje, betekent ik neem je niet serieus. Maar iets betere vertaling, o, denk aan het Engelse nul. Nul in het Engels is zero, nil of o. One o, dat betekent 10, 1, 0. Nou, die o, die vertaal ik in het Nederlands. Verootmoedigen betekent nul, moedig. Ik hou geen braan in mezelf over, ik zal eens even, ik weet dit en ik zus en zus en zo. Nee, dat gaat allemaal weg. Nul moedig betekent niet dat ik een watje en een doetje word, maar ik haal die moed, die braan niet. Dat lawaai houdt van mij, dat verstilt en ik zeg, Heere, spreekt u maar. Dat is verootmoedigen. Dus je openstellen zonder met heel je eigen verhaal te komen. Verootmoedigen, klein worden. Dat is de houding van Jozua als hij gaat liggen van, ik geef me over. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Wie Jezus echt wil leren kennen en ontmoeten, wie ook iets weet van de toorn van God over ons leven, over de zonde, over jouw gebrokenheid, over je breuk met God. En daar hebben we allemaal last van, meer dan dat. Als je daar iets van weet, dan vind je het niet moeilijk om net, laat ik het zo maar zeggen, om naast Jozua te gaan liggen. Om erachter te komen op wie die toorn eigenlijk rust. Op ons, dat ben jij. En wat Jozua betreft zou je kunnen zeggen, maar dominee, wacht even, Jozua was toch een gelovige jongen en nu een gelovige man. Hij heeft 40 jaar lang laten zien dat hij op God vertrouwde. Zeker waar, absoluut. Daar neem ik geen woord van terug. Maar wat nodig blijft, is om je eerbiedig, om eerbiedend je klein te maken voor God. Wat Johannes op Patmos overkomt, dat doet Jozua hier in het Oude Testament. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En ik riep, wee mij, want ik verga, ik ben een man onrein van lippen. En dat zijn we ook. Dat zijn we ook. Wie ben jij? Dat mag God aan ons vragen vanavond, hier in Wilnis. Wie ben jij? Wat voor type ben jij? Nou, ben jij betrouwbaar? Ben je voor mij? Ben je tegen mij? Waar sta jij? De Engelse Heer wordt door Jozua aanbeden. En wat Jozua doet, dat mogen wij vanavond ook doen. Belijdend uitspreken dat Jezus de Zoon van God is. Ik denk nog even aan Paulus. Paulus, hè, de apostel, die gelooft in God. Maar hij geloofde niet in Jezus. Voor Damascus. Hij geloofde niet in Jezus. Er was een nieuwe sekte. Hij geloofde eigenlijk in God. De God van het Oude Testament. Hij is als fariseer opgegroeid bij Gamaliel. Een puikenjood. Prima. Alles op en top klaar. Maar Jezus? Nee. Wie Jezus niet kent, wie hem niet aanbidt, wat heb je dan aan een geloof in God? Dat moet veranderen. Moest bij Paulus veranderen, moet bij ons veranderen. Mijn geloof valt of staat hoe ik naar Jezus kijk. En als dat er niet is, mis ik alles. Alles wat hem niet aanbidt, is ten diepste verzet tegen God zelf. Het ligt heel nauw, het luistert ook heel nauw. Ik ga afronden, nog even die vraag waarmee begonnen. Heere God, staat u aan mijn kant? Betere vraag vanavond. Heere God, sta ik ook aan uw kant? Ik bid u niet of u mijn agenda voor de komende week wilt zegenen, maar ik bid u of u aanvoerder wilt zijn over mijn leven. Ik weet dat de overwinning niet komt door kracht of uitmuntendheid, maar door gehoorzaamheid, door gehoorzaamheid, door luistervaardigheid. Vandaag mag ik eerbiedig bij u komen. Ik doe mijn schoenen uit. Ik kniel voor u neer. Ik geef mijn wil over aan u. Leid mij niet waar ik wil gaan, maar breng me daar waar u mij beveelt. En bovenal, laat mij u herkennen als u op mijn pad gaat staan. Als u mij in de weg gaat staan. Laat mij u ontmoeten. En laat mij u volgen. Nu en al de dagen van mijn leven. Of tenslotte, om het op zijn Gronings te zeggen, voor nu en nog eens. Amen. willen samen danken en voorbeden doen. Loof al juichend uw God, Heer, dat mogen we nu al doen in gebrokenheid, soms met een onvaste stem. Maar er zal een dag komen, Heer, zonder avond, dat we in dat ene lied kunnen samenstemmen met alle broeders en zusters wereldwijd, nu, uit het verleden, uit de toekomst, die nog geboren zullen worden, die nog zullen zijn op de dag dat u terugkomt, om dat lied te gaan zingen, Heer, het lied van het Lam, van de Leeuw van Juda en van het Lam als geslacht. Hoe zal dat lied klinken? Daar hebben we geen zangles voor nodig. Aan de andere kant, Heer, wij leren dat nu al te zingen in uw huis. De voorzang, de voorsmaak van wat komen gaat. Heer, geef dat wij u ook nu al mogen loven. Dat u mogen prijzen hoe ons leven ook loopt. Soms in kronkelwegen. Soms een doodlopende weg. Soms moeten wij een stuk terug. En soms voelt het alsof er geen weg vooruit meer is. Heer, u kent ons hart, u kent onze gedachten, u kent onze levensloop. U weet hoe we hier zijn gekomen vanavond. Welke verwachting we hadden, welke blijdschap we koesten, maar misschien ook zorgen die we meenemen, verdrietigheden. Misschien zijn er wel dingen losgekomen onder de dienst. Heer, met elkaar en ook persoonlijk leggen we dat voor u neer. U, de bevelhebber van het hemelse leger. U, Heer Jezus, die geen leger tot uw beschikking had omdat u het niet wilde. Omdat niet de spijkers, maar de liefde voor zondaren u aan het kruis vasthielden. U ging die weg alleen, zodat velen u zouden kunnen volgen. U als de eerste en velen daarna. Heer, in dat verlangen, in die hoop, in die zekerheid, in dat verbond mogen wij ook staan. Want ook vanavond wilt u dat verbond door uw woord en uw geest weer opnieuw verbeteren en vernieuwen. Heer, laat ons daarop terug mogen vallen. Ik ben gedoopt, dus ik mag mij een kind van God weten. En ik mag weten dat ik op zijn naam geschreven sta. Heer, wat een belofte en wat een zekerheid. En als we dan zo de maandag weer ingaan, de komende week, wat onze agenda ons ook weer dicteert, of juist niet, misschien hebben we niks te doen. Heer, kom ons maar tegen. Kom ons tegemoet in alles. En laat ons steil en diep afhankelijk mogen zijn van u. Heer, we hebben gezongen van de volkeren. We denken ook aan ons volk, ook nu er weer verkiezingen staan te komen. En Heer, hoe begrijpelijk als zoveel denken, laat maar. Wat is hier nou nog van te verwachten? Al 2 jaar zoveel gedoe. Zoveel tegenspraak, zoveel woorden en uitdrukkingen die het niet past om als regering te bezigen tegenover elkaar, Heer. En dan moet het volk er maar aanzien. En als elkaar zogezegd de tent al uitvechten, hoe kan dat dan een regering zijn over ons land en volk? Heer, soms zijn wij dat allemaal zo moe en zat. Zou het dan kunnen zijn, Heer, dat wij misschien ook weer in het gebed moeten gaan, ook voor onze overheden, voor de regering? Tegen al het geweld, tegen alle verzet, Heer, die we ook zien, met alle nare gevolgen van dien. Alle boosheid en woede die bovenkomt, maar ook mensen die juist het kwaad zoeken, om er nog een grote kwaad van te maken. Heer, gedenk zo. En laat ook in dit land en volk ook keuzes gemaakt worden die waardig zijn. Zoals ook de apostel schrijft in zijn brief aan Rome, dat we ook onze overheid zullen erkennen, maar vooral ook in de binnenkamer vol bidden van uw geest. Heer, we denken aan hen die door het leven beschadigd zijn geraakt, die zelf ook schade hebben toegebracht aan het leven of aan anderen. Allemaal mooie woorden, gedetineerden, patiënten, TBS. Heer, het zijn mensen van vlees en bloed als wij, die van het pad zijn afgeraakt, die ook anderen diep beschadigd of gekrenkt hebben, wat nooit meer is goed te maken. En toch, Heer, het zijn mensen, en als ze dan een plek weer terugkrijgen, hoe wordt er dan naar hen gekeken? En dan mag ook vanuit de kerkraad hier als voorbeelden het worden neergelegd voor u. Denk aan hen, Heer, zodat er worden bijgedragen kan worden aan herstel en een nieuwe start in het leven, dat ze hun plek weer kunnen innemen. Heer, en moeten we ook onszelf erin niet betrekken? Zijn we ook niet gedetineerden, misschien ex-gedetineerden, Omdat we de Heer Jezus hebben leren lief krijgen en lief hebben en mogen volgen. Maar we hebben altijd een vlaggetje, we hebben altijd een label, zondaar voor God. Maar we zijn tegelijk gerechtvaardigd in Christus. Heere, daar pleiten we op. Gaat u met ons mee, breng ons veilig thuis, dichtbij of ver weg. Laat de avond juichen tot uw eer en laat de verkondiging ook een stukje naprediking mogen geven. Als we erover nadenken vanavond of morgen, misschien een keer deze week, dat er iets terugkomt. En laat het woord zijn werk maar doen. Heer, wij mogen u zo danken. Wij prijzen uw naam, u de Vader, u de Zoon, u de Heilige Geest. En nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, mag u nogmaals namens Kerkraad herinneren aan de collecte die, en dat is een klein grapje, helaas niet bestemd is voor mijn toga die ik nu niet draag. U zult er gedacht hebben, dominee in het pak. Maar mijn toga is in revisie, dat duurt nog een paar weken, dus die wordt vernieuwd. Ja, dat hebben toga's ook nog 33 jaar, dat mag het wel een keer. Daar wordt niet voor gecollecteerd, maar voor een beter doel kerkbeheer en diaconie. En uw gaven worden ook gewaardeerd en laat ook uw gaven gezegend worden. En er staat zelf nog bij, uw gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt. We gaan een slotzang zingen uit Psalm 138, daarvan het eerste vers, 138 vers 1. Gemeente, ga dan heen naar uw huis, naar uw opdracht. Ontvang de zegen des Heren en wees ook een zegen voor allen die u mag ontmoeten. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.